Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers, laten we er maar twee zingen, uit Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemel, Heer, en beschaam ze in hun trotse waan. 1 en 2 van 35. Uit het woord des Heren lezen wij Matteüs 4, de eerste 11 versen. Matteüs 4, het eerste gedeelte, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we Psalm 22, het tiende vers. Maar gij, o Heer, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van ver. 22 vers 10. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er is geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij lezen vanavond weer in onze Heidelbergse catechismus, in de laatste zondag, zondag 52, waar we de verklaring vinden van de zesde bede van het Onze Vader. De bede leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is Terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. Totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Heere, ook nu mogen we tot u opzien. Laat het mogen zijn in het rechte besef van onze afhankelijkheid. Nu we samengekomen zijn om naar uw woord te luisteren, we hebben met elkaar de schriften al geopend, we hebben al gelezen die aangrijpende geschiedenis van een deel van uw lijden, Heere Jezus Christus. Want daar is ook het lijden van u al in zichtbaar geworden in die verzoeking in de woestijn toen de duivel tot u kwam. Wat een ontmoeting is dat geweest, u de heilige zoon van God, de zondeloze. En u hebt moeten verkeren onder de adem, onder de vuile adem van de aartsverleider en aartsverzoeker. Die geen ander doel voor ogen had dan u tot zonde te brengen en uw werk te laten mislukken en alle zondaren in het verderf te laten. En God van zijn eer voor goed en blijvend te beroven. De duivel die nooit iets goeds bedenkt en die altijd ellende zoekt te veroorzaken. Hij deed het in de hemel, hij doet het op de aarde. Hij zal het blijven doen, straks in de hel. O Heere, wij bidden van u dat als we de schriften verder gaan lezen en met name ook over de verzoekingen door middel van de duivel zullen gaan nadenken en daarover uw woord zullen raadplegen, dat u ons dan ook inzicht wilt geven in wie hij is. Dat is misschien niet het meest aantrekkelijke en aanlokkelijke element uit de schriften. Maar zullen we in de geestelijke strijd staande blijven, dan moeten wij ook onze vijand kennen. En dan moeten we de listen van de vijand kennen. En dan moeten we weten waar en hoe we hem kunnen verwachten en wat we van hem kunnen verwachten. Zoals ook in het natuurlijke leven, als er volken tegen volken strijd voeren, er ook een spionagedienst is en men zoveel mogelijk te weten ziet te komen van de kracht en van de listen van de tegenstander. Zo moeten wij ook thuis zijn in datgene wat de vorst der duisternis beoogt. Paulus was dat ook. Hij kon zeggen, hij kon schrijven. Zijn listen zijn ons niet onbekend. Heere, verlos ons van onze grenzeloze argeloosheid. Want we leven vaak zomaar alsof er geen bedreigingen zijn en alsof er geen verzoekingen komen. En als de verzoekingen er zijn, dan zijn we er menigmaal nog helemaal blind voor ook. Totdat de schade is aangericht en dan zullen we het mogelijk erkennen en betreuren en bewenen. Maar dan heeft de duivel al lang weer voordeel over ons behaald. Dat is niet alleen bij onbekeerden zo, maar dat is ook bij uw volk en kinderen zo. En vandaar dat u ze hebt leren bidden, Heere, om niet in verzoeking geleid te worden, maar om verlost te mogen worden van de boze. Eén van die doodvijanden. Maar dan ook van die andere doodvijanden moeten we verlost worden, Heere, van de wereld ook. Die vaak samenspant met de duivel, van ons eigen vlees, waardoor de duivel zo gemakkelijk entree heeft in ons leven. O God, open onze ogen voor wat ons bedreigt. En open onze ogen ervoor dat alleen als wij geborgen zijn bij u, als we in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten, dat we dan veilig zijn, nergens anders. Als we schuilen mogen bij die rotssteen Christus Jezus, als wij in zijn schaduw mogen verkeren, als we schuilen mogen bij die goede herder die zijn leven stelt voor de schapen en die dat metterdaad gedaan heeft. Als we schuilen mogen bij die volkomen zaligmaker die gezegd heeft, niemand zal ze uit mijn hand rukken. O Heere, dan moeten we wel in die hand liggen. Dan moeten we wel in die handpalmen geschreven staan. Dan moeten we wel het eigendom van deze herder zijn geworden. Heere, laten deze dingen toch op ons hart mogen wegen. En wilt gegeven dat de prediking er ook aan dienstbaar mag zijn om ons bij deze zaken te bepalen. Opdat ons leven inderdaad een voorzichtig leven zal zijn. Zie dan dat gij voorzichtig wandelt. Zo zegt ge zelf, te midden van een krom en verdraaid geslacht. En dat we zo ook genade van u mogen ontvangen, om te midden van de duisternis om ons heen een licht te verspreiden, schijnen als lichten in de duisternis. En duister is het, Heere. Als we u bidden om bewaard te mogen worden voor de duivel, dan mogen we dat bijzonder in onze tijd wel bidden. Want we worden gehersenspoeld. En er zijn zoveel dingen die tot ons komen, waardoor onze geest als het ware gebombardeerd wordt. Door al die moderne ideeën, door al die dingen die als aannemelijk worden verkondigd, maar die ten diepste toch uit de verkeerde bron voortkomen. De verkeerde bron van ons verdorven verstand. Daar laat de wereld zich door leiden, Heere. Daar laten ook onze volksvertegenwoordigers zich in grote getalen door leiden. Daar laat onze regering zich door leiden. Door datgene wat uit de verkeerde bron voortkomt. Omdat ze de enige bron waar zuiver water uit opwelt hebben toegesloten. Heere, wat moet er van ons worden als u ons overgeeft? Zoals u de wereld uit de dagen van Paulus overgegeven had, in een verkeerde zin. Zodat ze hun gang konden gaan. Schandelijkheid bedrijven. Niet meer lettend op uw heilig gebod. En niet meer levend naar uw heilige inzettingen. Heren, we hebben het te wachten. Wij Nederland, vooroplopend. Alle andere volkeren ver vooruit zijnde in het toelaten van en propageren van datgene wat lijnrecht tegen uw heilig gebod ingaat. Zover heeft de duivel het met ons volk gekregen en hier stond eens de banier van het evangelie zo hoog geplant. Hier heeft het evangelie zoveel krachten gedaan. Het spreekwoord wordt bewaarheid, het bederf van het beste is het slechtste. En dat wij daar nou in voor moeten gaan. O God, heb nog ontferming met ons. Heb nog geduld met ons. Keer de stroom. Laat het getij veranderen. En wilt ge nog in genade en in ontferming op ons neerzien. Doe niet met ons naar onze zonden. En vergeld ons niet naar onze dwaasheden. En geef ons niet over aan de begeerten van ons verdorven bestaan in de greep van de vorst der duisternis, die in de afgelopen week zijn triomfen weer heeft behaald. En die tegen zijn onderdanen kan zeggen, het gaat goed. O God, wij bidden om uw ontferming en om uw genade. Laat uw zegen ook op de prediking van uw woord rusten, Heren. En laat dat getuigenis van u vrij uitgaan. En laat het nog velen bereiken. En laat uw kerk bemoedigd en gesterkt en toegerust mogen worden. Om ook in deze duistere dagen toch te getuigen van de waarachtigheid van u. Toch te getuigen van de waarheid dat alleen in het onderhouden van u een groot loon is. Dat gerechtigheid en anders niet een volk verhoogd, maar dat de zonde in uw boek als een schandvlek voor de natie wordt aangemerkt. Heere, ontfermt u zich over ons en geef ons uw genade. Denk aan allen in ons midden, Heere, die verdriet hebben. die met zorgen vervuld zijn. Er zijn rouwdragenden, heren. Laten we ze aan u, de heren, mogen opdragen. En laten we ze met hun verdriet en met hun rouw aan u mogen aanbevelen. Allen die korter of langer geleden zo'n verlies hebben geleden. We denken bijzonder ook aan zuster Van Wezel uit van het oude land, die in de afgelopen week bij het graf van een van haar zusters stond. Heer, het kringetje om haar heen wordt hoe langer hoe kleiner. En nu zij alleen nog een oude zuster heeft. En voor de rest is het geslacht al heen gegaan. We denken aan haar en we bidden voor haar. Om uw ondersteunende en helpende genade. En laat zij bij u mogen schuilen, heren. Met alle noden die er in haar leven bij het klimmen der jaren zijn en meer worden. We bidden, heren, voor alle die weg moeten gaan. Die bij het graf stonden. Of misschien ook wel binnenkort moeten staan. Want het kan ons allemaal treffen, heren. En als het dan nog een ander is, dan kunnen we daarna, na de begrafenis, nog weer naar huis. Maar er komt ook een dag waarop ze ons daar moeten laten. Waarop de familie en de bekenden wel weer naar huis gaan, maar waarbij dat levenloze lichaam achterblijft. Heren, bereid ons allen daarop voor. Opdat als het uur komt van sterven, het toch niet onverwacht is en zeker niet onvoorbereid. Mogen we zo de levenstijd leren gebruiken, heren, nu het nog het heden der genade is. Wees u zo met ons en vergeef genadig al onze zonden. Was en reinig ons in uw bloed, o heren, om Jezus wil. Amen. Psalm 3, het eerste en het tweede vers. Hoe vreselijk groeit, o God, het samengezworen rot dergenen die mij drukken. En maar, trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. 1 en 2 van Psalm 3. Nogmaals, de zesde bede dus, gemeente, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Vorige week zagen we dat er op drie manieren in de Bijbel sprake is van verzoeking. Een mens kan God verzoeken. Daar stonden we een ogenblik bij stil. God kan ook de mens verzoeken, maar dan in de zin van beproeven, testen, op de proef stellen. En dan is er nog een derde, en dat is de verzoeking waar speciaal op gedoeld wordt in de zesde bede. De duivel kan een mens verzoeken. En daar zijn we mee begonnen. Ik heb u een paar voorbeelden uit de schrift getoond vorige week, waarin we van zo'n duivelse verzoeking lezen. David, die door de duivel aangepord wordt om het volk te tellen. En Ananias en Safira, die door de duivel worden aangezet om de apostelen te bedriegen, net te doen alsof ze de hele opbrengst van hun akker aan de voeten van de apostelen neerleggen, om zodoende toch ook de naam van vroomheid, van godsvrucht te krijgen in de gemeente, terwijl het maar een gedeelte van de opbrengst is. En zo heeft de duivel hen ertoe gebracht om tegen de Heilige Geest te liegen. Je kunt denken aan Judas, die verzocht is door de duivel om allereerst uit de gemeenschappelijke beurs geld te nemen, en die vanwege zijn geldgierigheid, van zijn diefachtige natuur, er uiteindelijk ook toe gekomen is om de Heer Jezus voor 30 zilverlingen te verkopen. En zo zijn er meer voorbeelden uit de schrift die ons laten zien dat de duivel inderdaad de grote verzoeker is. Daar begon hij immers ook al mee in de geschiedenis van de val van de mensen. Is hij niet in de gedaante van een slang tot Eva gekomen? En heeft hij de zonde, het eten van de vrucht van de verboden boom, niet als iets heel aantrekkelijks voorgesteld? Heeft hij het Eva niet voorgespiegeld? Dat als ze van die vrucht zou eten, dat ze dan als God zou zijn. Dat ze dan een sprong vooruit zou maken, dan zou ze het onderscheid kunnen aangeven tussen het goede en het kwade. Nu heeft God alleen die mogelijkheid, zo zegt de duivel, om dat onderscheid te weten. En u hebt het niet. Als u van die vrucht eet, dan zult u ook het onderscheid tussen goed en kwaad weten. En dan zul je op een hoger niveau komen. Dan zult u als God zijn. En zo is dat eten van die verboden vrucht aanlokkelijk gemaakt. Het loont, zo denkt Eva. En toen stak ze haar hand uit, verzocht door de duivel. En ze nam van die vrucht en ze at ervan. En daarmee was ze niet tevreden, want ze ging met die vrucht ook naar haar man. En hij nam ook en hij at ook. Gestruikeld in de verzoeking. Nou, als de duivel zo begon, kunt u er wel van op aan dat hij zo ook wel voortgaat. Zeker als het zo'n succes is. Als het hem zoveel winst oplevert, dan is dat de moeite waard om bij iedereen, bij al de nazaten van Adam en Eva, iedere keer weer te proberen. En hij heeft het gedaan en hij doet het nog en hij wordt er nooit moe van. Waarom doet de duivel dat? Hij doet dat uit afgunst. Ja, hij doet dat natuurlijk omdat hij de grote verwoester is. De zielenmoordenaar. Maar hij doet dat ook omdat hij afgunstig is. Afgunstig op mensen. U en ik hebben allemaal van de Heere genadetijd gekregen. En dat gunt de duivel ons niet, want hij heeft zelf ook geen genadetijd. Wij kunnen tot bekering komen. En dat gunt de duivel ons niet, want hij kan zelf niet tot bekering komen. Dus uit zijn afgunst wordt hij ertoe gedreven om mensen al verder en verder in het moeras te trekken door zijn verzoekingen. En hij is ook afgunstig en met name afgunstig op degene die de Heere tot zijn kinderen heeft aangenomen. Want die hebben niet alleen genade tijd gekregen, maar die hebben ook de genade zelf ontvangen. Die hebben uitzicht gekregen. Zelfs over de dood en over het graf heen. Die hebben in beginsel het eeuwige leven ontvangen. En dat is voor de duivel nooit weggelegd. Hij kan nooit zalig worden. Hij kan alleen maar weten dat hij straks eeuwig rampzalig zal zijn. En vandaar dat hij met zijn verzoekingen ook komt tot Gods kinderen. Om het licht uit hun ziel weg te nemen. Om de hemel uit hun hart te bannen. Door hen tot zonde te brengen. En daar is de duivel erg bedreven in. Daar is hij erg bedreven in. En zijn bedrevenheid is in de loop van de eeuwen nog toegenomen ook. Want was hij in het begin al direct bedreven, wat blijkt uit de geschiedenis van de val van onze eerste voorouders, waaruit inderdaad toch ook op te merken is dat de duivel op de juiste manier gehandeld heeft, dat hij op de juiste manier Eva benaderd heeft. Maar zijn ervaring van de eeuwen die daarna kwamen, hebben hem nog meer geoefend in de tactiek van het verleiden, van het verzoeken. Natuurlijk heeft hij zich ook wel eens vergist. Natuurlijk is het niet altijd gegaan zoals hij hoopte dat het ging. Natuurlijk zijn er ook wel eens van de mensenkinderen door de genade God staande gebleven in de verzoeking. En daar heeft de duivel ook van geleerd. Van de fouten die hij maakte. Die zal hij niet weer maken. Dus na zoveel jaren en zoveel eeuwen is de duivel nog geslepener dan dat hij eerst was. Je kunt hem best de grootste psycholoog van alle tijden noemen. Die dwars door mensen heen kijkt. En die overal heen gaat. En die overal rond zoekt wie hij zou kunnen verslinden. Als die briesende leeuw en als die engel des lichts. En waar hij maar gelegenheden ziet, waar er maar een deur op een kier staat, daar duwt hij hem open. Daar komt hij binnen en daar probeert hij zijn tactieken. Hij laat niets onbeproefd. Laat ik u aan de hand van de werkelijkheid, zoals Gods woord die ons ook tekent, een aantal manieren die de duivel gebruikt uitleggen. Hij weet precies wat in de mens is. Nee, niet in de volmaakte zin uiteraard. Maar toch wel met een behoorlijk inzicht weet hij wie u en ik zijn. Hij kent onze natuur, hij weet wel hoe we ons gedragen hebben. Hij weet waar we toe geneigd zijn. Hij heeft u en mij geobserveerd, zolang als we leven. Hij heeft onze karaktervorming gevolgd. Hij heeft gemerkt op welke manier ons geweten gevormd is. En op welke manier ons geweten niet gevormd is. Hij weet van ieder mens de zwakke plekken. Die zijn hem gebleken tijdens zijn observatiereizen. Hij weet waar een mens open staat. Waar hij een open vesting is. Waar hij binnen kan dringen. Zijn we onkundig ten aanzien van de waarheid Gods? Dan maakt hij gebruik van die onkunde. Zijn wij mensen met nogal wat ambities? Die nogal wat willen bereiken? Stimuleert hij dat? Zijn we mensen met een hoogmoedige aard? Hij maakt er gebruik van. Zijn we mensen met een zwaarmoedige instelling? Hij maakt daar gebruik van. Zijn we wat ijdel? Dat we erg gauw geboeid en gebekoord zijn door mooie dingen. En die altijd maar willen hebben of altijd maar willen bekijken. Hij maakt er gebruik van. En je heeft succes. Hij weet ook de juiste tijd te kiezen. Wanneer valt hij Israël aan? Als ze de weg niet meer weten. Ze vastgelopen zijn bij de Schelfzee. Later als ze zwak zijn en vermoeid. En dan valt hij ook nog aan op de zwakste plek. Achter in het leger, waar geen strijdbare helden zijn, waar niemand zich verdedigen kan. Wanneer valt hij David aan? Wanneer dringt hij bij David binnen? Als David op het dak van zijn paleis zit. Zijn leger is gelegerd voor de muren van Rabba in het gebied van de Ammonieten. Maar David is niet meegegaan in de strijd. De opperbevelhebber bleef thuis. En de opperbevelhebber nam rust. En de opperbevelhebber deed niets. Die zat te luieren op het dak van zijn paleis. En toen zag hij even verderop Batseba. En de duivel drong binnen in Davids geest. In Davids begeerte leven. En de zonde was geschied. En het was een hellend vlak. Overspel, moord, liegen en bedriegen. En al de geboden Gods moesten het ontgelden. De duivel weet de juiste tijd, de juiste momenten te kiezen. Ledigheid is des duivels oorkussen, zo zegt de volkswijsheid. En dat is praktijk. De duivel weet het juiste moment als een mens gebrek heeft. Als een mens in nood verkeert. En als hij niet weet hoe hij eruit moet komen. Dan zijn er zwakke ogenblikken. De duivel weet wat hij doen moet als het woord gepreekt is. En het gevaarlijkste moment van de kerkdienst is als we net buiten de kerk staan na de dienst. Dan laat hij een hele zwerm vogels los. En die pikken het goede zaad op en het is weg. Moet u eens aan denken. De duivel weet precies het moment als we zwak zijn. Als we eenzaam zijn. Soms, zo gemeen is hij ook. Als we stervende zijn. De duivel weet ook hoe hij gebruik moet maken van medemensen. Soms van mensen van wie we het absoluut niet zouden hebben verwacht. Van vrienden. Van familieleden. Hij gebruikt de vrouw van Job. Om tegen haar man te zeggen: zegen God. En maakt er een eind aan. Dat zegt niet een vreemde tegen Job. Dat zegt zijn eigen vrouw. Hij maakt gebruik inderdaad van degene die ons zo dichtbij staan. Soms van godsdienstige vrienden. Wie dreigt voor de Heere Jezus een struikelblok te worden? Wie zegt er tegen de Heere Jezus: Heere, dat zal u geenszins geschieden. Niet een vreemde, niet een fariseer, niet Herodes, maar een van de kring van de discipelen. Een van de kring van de meest intieme discipelen, Simon Petrus. En de duivel gebruikt ook verschillende methoden. Hij weet de juiste tijd, hij weet de juiste mensen te kiezen. En hij weet ook de juiste methoden te kiezen. Dat doet hij bij iedereen weer verschillend. Mensen zijn nu eenmaal verschillend. Mensen moeten nu eenmaal op een verschillende manier behandeld worden. Dat doet God ook. Vandaar dat er in het genadewerk van de Heere ook een veelkleurige wijsheid is. En u moet de een ook niet met de ander vergelijken en de een niet met de ander afmeten. Dan maakt u altijd vergissingen. God doet het in de natuur gevarieerd. Hij doet het in de genade gevarieerd. Overeenkomstig de verschillende karakters die hij geschapen heeft. De verschillende aanleg die hij mensen gegeven heeft. En daar weet de duivel ook van mee te praten. En vandaar dat hij het bij de een zus doet en bij de ander zo doet. De een maakt hij slap en onachtzaam en vergeetachtig in het gebruik van de middelen. En hoe het gegaan is, kun je soms eigenlijk niet eens meer nagaan, maar je begon de dingen te laten liggen. Bidden, er is misschien een tijd geweest dat we dat vaak deden, dat we dat ook gedrongen tot het gebed deden. Maar het verflauwt, het verslapt. Het wordt oppervlakkig. Bijbel lezen. Er is misschien een tijd geweest dat we het gretig deden. Dat we het met graagte, met een honger in onze ziel deden. Maar ook dat is oppervlakkig geworden. Het is plichtmatig geworden. De behoefte eraan is verdwenen. Er is misschien een tijd geweest dat we, als we het woord lazen, dat onze gedachten door dat woord geleid werden en dat we mediteerden. Dat onze geest bezig was met wat de Heere gezegd had en dat het ons uitdreef tot het gebed. Maar dat mediterend leven, dat is ook gaan kwijnen. En we doen niet meer aan zelfonderzoek. En we doen nog minder aan zelfverloochening. Zo worden mensen slap gemaakt en op de achtergrond, onzichtbaar, zijn daar de invloeden van de boze. Die mensen op die manier vervreemd van het leven met God. Anderen maakt hij ontvankelijk voor dwaalleer. Daar wordt ook tegen gewaarschuwd. Ik hoef niet meer te citeren dan, of te verwijzen dan naar de brieven van de apostelen, die in hun tijd al moesten waarschuwen tegen allerlei wind van leer. En wie lopen er nou gevaar om met de dwaalleer meegetrokken te worden? Wie staan er nou open voor andere opvattingen, voor een ander evangelie? Wat waren dat voor mensen in Paulus' dagen? Dat waren vooral mensen die zelf ook nog maar zo slecht onderwezen waren in de waarheid Gods. Die hier een hap en daar een snap gedaan hadden en die toen dachten dat ze het wel wisten, maar die zich nooit echt verdiept hadden in de waarheid Gods. Die nooit gezocht hadden om de verborgenheden van het evangelie te verstaan. Die zo hier en daar maar wat gegrepen hadden en voor de rest onkundig waren gebleven. En die staan open voor allerlei wind van leer. En de duivel heeft succes. En als die antinomianen laat rondgaan, dan zijn ze erdoor geboeid. En als hij andere soorten dwaalgeesten laat rondgaan, dan worden er weer anderen door geboeid. Elke ketter heeft zijn letter, zo zegt alweer de volkswijsheid. En dat is uiteindelijk ook weer dankzij de beïnvloedingen, de verzoekingen van de vorst der duisternis. Weer anderen maakt hij wijs, zonder dat daar grond voor is, dat ze gaan geloven dat het wel goed met hen staat. Ik zei zonder dat daar grond voor is. Niet omdat ze kunnen zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, maar omdat zij de conclusie zelf getrokken hebben. Want ze redeneren wat. Ze zijn toch godsdienstig, nietwaar? Dat kan toch niet ontkend worden? Ze komen toch in Gods huis? Ze lezen toch het woord? Ze kennen toch een gebedsleven? En ze zijn toch in het verbond? En ze gaan toch in de weg? En ze dienen toch de Heere? Dat kan allemaal niet ontkend worden. En ze vervullen toch een aantal christelijke plichten? Wat ontbreekt me dan nog? Net als die dwaze maagden. Die uitgegaan waren voor het bruiloftsfeest. En er geen erg in hadden dat ze het meest wezenlijke wat ze nodig hadden misten. Geen olie in de lampen. Maar ondanks dat gingen ze er toch vanuit dat als het moment daar zou zijn dat de bruidegom zou komen en dat het feest zou gaan beginnen, dat ze ook binnengelaten zouden worden. Want ja, zo hoort het er toch bij. En zo heeft de duivel er ook velen verleid, verzocht en verblind om te gaan geloven dat het in orde is. Net als bij Eva doet hij het nog, de zonde voorstellen als iets waarvan je toch eigenlijk gebruik moet maken. De zonde mooi maken. De zonde vergulden, zodat die aantrekkelijk wordt. En je bent eigenlijk een dwaas als je er geen gebruik van maakt. Je doet jezelf tekort. Geen gebruik van maakt. En je kunt er bijna niet meer van afblijven. En nog even verder, en je kunt er inderdaad niet meer van afblijven. Want je gelooft het ook dat de zonde voordeel brengt. En als er dan stemmen klinken in je geweten die waarschuwen, dan heeft de duivel de middelen om die stemmen tot zwijgen te brengen. Als je dan in je geweten hoort, oh wacht even, want de bezoldiging van de zonde is de dood, dan heeft de duivel wel middelen om die stem tot zwijgen te brengen en je te laten geloven dat dat helemaal niet zo is. En zo is de duivel bezig, gemeente, op allerlei manieren bij verschillende mensen, langs verschillende wegen, om hen tot de zonde te brengen. En als ze in hun zonde verstrikt raken, dan zijn ze in zijn kamp. Er zijn er ook die hij verstrikt in aardse dingen. En dat zijn per se nog niet altijd zondige dingen, vanzelf spreekt het niet. Er zijn zoveel dingen hier op aarde in ons leven waar we aandacht aan hebben te geven en waar we tijd aan hebben te besteden. Verschillende geoorloofde wettige zaken, studeren, werken, geld verdienen, promotie maken. Is er nou per se wat op tegen die dingen? Nee, natuurlijk niet. Daar ligt zelfs een roeping in. Maar de duivel weet zelfs die dingen nog in ons nadeel om te buigen. Zodat die zaken zo alles beheersend en alles overtreffend gaan worden in ons leven, dat we daar alleen voor leven. Dat we ze zoveel aandacht geven en dan nog met een beroep op. Een mens heeft toch zijn verantwoordelijkheden en een mens moet toch zorgen dat hij op een verantwoorde manier door dit leven komt. Dat is toch ook roeping. De duivel heeft mogelijkheden te over om een mens zo te verstrikken in die aardse zaken dat ze het goede zaad van het evangelie dat gestrooid wordt verstikken. En weet u wat hij heel bijzonder bij onbekeerde mensen gebruikt als een verleiding? Dat je de tijd nog hebt. Dat je nog jong bent. En dat het nog altijd wel kan je bekeren tot God. En je ziel gered te krijgen. Dus je kunt het rustig nog een poosje uitstellen. Het kan later altijd ook nog. Geniet nu nog maar even van dit leven. En later zie je wel verder. En over sterven moet je helemaal maar niet denken. En helemaal niet over de mogelijkheid dat je jong sterft. Zet dat zo ver mogelijk bij je vandaan. Want dat maakt zo somber. En zo heeft de duivel er al heel wat meegekregen. Gemeente, dat zijn zo een aantal aspecten van de listen van de vorst der duisternis. En daartoe heeft de Heere Jezus dit gebed gegeven. Leid ons niet in verzoeking. Herkent u deze dingen? Ik denk dat ze toch wel herkenbaar zijn. Voor de een dit misschien meer en voor de ander dat meer. Maar ik heb zojuist een aantal dingen genoemd die voor de hele gemeente toepasselijk zijn. De een dit, de ander dat. Maar we hebben er toch wel wat van gezien als we eerlijk luisteren. En niet voor een ander luisteren, maar voor onszelf. Hebben we er toch wel eerlijk wat van gezien dat de duivel het in ons leven ook al zo menigmaal geprobeerd heeft. En met wat voor resultaat? Had hij succes? Is er nou iemand die durft te zeggen, nee, bij mij heeft hij geen succes. Ik ben immuun. Is er iemand die dat durft te zeggen? Dat zou getuigen van een ontstellend gebrek aan zelfkennis. Dat zou getuigen van een totaal blind zijn voor de werkelijkheid. Nee, de duivel heeft succes. En hij heeft het bij u en bij mij al zo vaak gehad. Hoe dat komt, dat zegt de Heer in zijn woord ook. Vorige week hebben we uit de brief van Jacobus gelezen. En toen heb ik een ogenblik met u nagedacht over dat wonderlijke begin van die brief. In het tweede vers van hoofdstuk 1 zegt deze apostel immers dat degene aan wie hij schrijft het voor grote vreugde moeten achten wanneer ze in velerlei verzoekingen vallen. Een wonderlijke opdracht. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Maar daar bedoelt de apostel met verzoekingen beproevingen. Als God dat in het leven van de zijnen aandurft. Om ze te beproeven, als God dat in het leven van Abraham aandurft. Om hem te beproeven, dan weet God bij voorbaat dat dat niet mislukt. Dan zal Abraham er gelouterd uitkomen. Dan zal Job er gelouterd uitkomen. God zal dat goud van zijn genade toetsen en testen en dan zal blijken dat het goud is. En door de verzoeking heen wordt dat goud nog meer gelouterd ook. Maar in datzelfde eerste hoofdstuk van de brief van Jacobus wordt ook nog een keer op een andere manier over verzoekingen gesproken. En dat heb ik vorige week laten liggen. Dat is verderop in dat hoofdstuk. Vers 13. Daar schrijft de apostel: niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht. Nee, als het gaat om de verzoeking met de bedoeling dat de mens daardoor zal struikelen, dat de mens daardoor tot zonde zal komen, dan is dat niet Gods werk. God verzoekt op die manier nooit. Het was Gods bedoeling niet dat Abraham zou zondigen. Het was Gods bedoeling niet dat Job zou zondigen. Het was Gods bedoeling niet dat Petrus zou zondigen toen de Satan hem op zijn zeef nam. Maar als het gaat om verzoeking met de bedoeling om dat wel te bereiken, zonde, dan moeten wij, zegt Jacobus, niet zeggen dat ging van God uit. Want zo zegt hij, God kan niet verzocht worden met het kwade. En zo, op die manier, met dat doel, verzoekt God niemand. En waar komen de verzoekingen dan vandaan? Nou, bij de duivel, maar dat gaat nooit buiten de mens om. Dat van David, dat succes dat de duivel had toen hij hem aanporde om het volk te tellen, dat ging niet buiten de verantwoordelijkheid van David. Om Ananias en Safira, de duivel gaf het hen in. De duivel heeft hen hart betoverd, maar hun hart was te betoveren. Was er ontvankelijk voor. En vandaar dat Jacobus zegt, maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wat bedoelt Jacobus met deze woorden? Gemeente, denkt u maar aan iemand die aan het vissen is. Iemand die aan het vissen is, die heeft aas aan zijn haakje, aan zijn hengel geregen. En met dat aas zoekt hij een vis te verschalken. En als er nou een stukje lood of een stukje kauwgom of weet ik wat meer aan die haak zit, dan gaat die vis er wel aan voorbij als die er even aan gesnuffeld heeft. Maar als daar nu aas aan die haak zit waar die vis trek in heeft, aas dat appelleert aan het hongergevoel bij die vis, dan komt het moment dat dat beest toehapt en zich gevangen geeft. De duivel houdt ons aas voor. De aantrekkelijkheid van de zonde of iets anders van die dingen die ik zojuist genoemd heb. En als we daar nou immuun voor waren, als dat ons nou helemaal niet zou aanspreken, als dat nou geen enkele aantrekkingskracht op ons zou hebben, dan zouden we er wel langs heen lopen. Maar de ellende is dat wat de duivel ons voorhoudt, nou juist wel alle aantrekkingskracht op ons heeft. Het stemt namelijk overeen met wie wij zijn. De duivel gebruikt geen dingen waarvan hij weet, och, daar heb ik geen invloed mee. Dat hoef ik bij die en die niet te proberen. Maar de duivel gebruikt juist die dingen waarvan hij weet, daar is hij nou ontvankelijk voor. Daar staat zij nou voor open. Een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. En dan hapt de mens toe. En dan is hij een gevangene. De begeerlijkheid ontvangt. De begeerte van binnen wordt door dat aas aangemoedigd. En de Jacobus gebruikt eigenlijk het beeld. Die begeerlijkheid wordt zwanger. Wordt zwanger. En dan komt er een vrucht uit voort. En die vrucht is de zonde. En daar blijft het dan ook niet bij. Want als die zonde voleindigd is, dan baart die zonde weer de dood. Zo gaat dat. Je kunt dus de duivel wel de schuld geven van de verzoekingen, maar je kunt de duivel niet de schuld geven van het succes dat hij behaalt in de verzoekingen. Want dat hij succes heeft, dat hij zijn doel bereikt, dat de verzoeking slaagt, gemeente, dat is onze eigen schuld. Door onze eigen begeerlijkheid worden we afgetrokken en verlokt. En zoals die vis in dat aas bijt en tegelijkertijd in de haak, zo bijt de mens ook in het aas en tegelijkertijd in de haak. En de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. En die vis, die gevangen vis, die gaat ook in de braadpan. En de zondaar die gevangen is, die sterft. Dat is het, gemeente. We halen Gods toorn over ons heen, hoe we er ook toe gekomen zijn om te zondigen. En laten we toch bedenken dat we de duivel niet overal de schuld van kunnen geven. We zijn zo'n gemakkelijke prooi voor hem, omdat we zijn zoals we zijn. En vandaar dat de Heer Jezus, die dit alles weet, die weet wat in de mens is, die de natuur van de mens kent, ook de gevallen natuur, ook de zwakheden van de gevallen natuur, ook de verdorvenheid van de gevallen natuur, dat de Heer het zijn kerk zo duidelijk voorgehouden heeft, dat ze moeten bidden en moeten blijven bidden. Dagelijks moeten bidden, leid ons niet in verzoeking. En als de Heere dan toch toestaat dat de duivel Petrus op de zeef brengt, dat de duivel Petrus gaat siften als de tarwe, dan kan Petrus niet staande blijven, dan blijft hij niet overeind. Dan is het gebed het voorbiddende werk van de zaligmaker nodig. Dan moet hij het Petrus laten weten. En dan moet hij het in zijn ziel ook laten weerklinken. Ik heb voor u gebeden. Want niemand zal staande blijven als de duivel met zijn verzoekingen komt. Juist omdat hij zo krachtig en zo precies weet aan te sluiten bij onze verdorven aard. Ook na ontvangen genade. Moeten wij na dit alles niet gewaarschuwd zijn? En moeten wij, om nog maar weer even wat volkswijsheid te citeren, als een gewaarschuwd man niet voor twee gelden? Hoeveel schepen liggen er al op het strand? En een schip op het strand is een baken in zee. Eva, Adam, David, Judas, Ananias en Safira. Er zijn Godvrezende mensen bij, die een tijd lang het gevoel der genade moesten missen. David, die klagen moest dat Gods hand dag en nacht zwaar op hem drukte. En dat zijn sap veranderd werd in zomerdroogte. Ja, dat komt er van David. Als je op het dak van je paleis gaat zitten en je soldaten laat strijden en zelf niks doet. En open staat voor de verleidingen van de vorst der duisternis. En als je daar Bathseba ziet, door je eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. En daarna de begeerlijkheid ontvangen hebben de baart zonde. En dan ligt David bij Bathseba. En de zonde voleindigt zijn de baart dood. Daar zijn erbij, bij die lijst die je op kunt sommen van die schepen op het strand. Die toch de genade des Heren kenden, maar die er niet bij leefden. En die de vrezen des Heren toen en daar niet beoefenden. En die toen duisternis over hun ziel haalden. En het goddelijk ongenoegen wakker riepen. Er zijn er bij die lijst die je aan kunt halen. Als die gestrande schepen. Ook die in het eeuwig verderf zijn gestort. Judas, de geldgierige. Die van het geld niet af kon blijven. En die zijn meester zelfs ook verloochend heeft om er zelf wat rijker van te worden. En toen het tot hem doordring wat hij gedaan had. Toen hij te laat tot schuldbelijdenis kwam. En ook nog aan het verkeerde adres zijn schuld ging belijden. Niet bij de grote priester, maar bij de overpriesters. Tot wie hij zeide, ik heb verraden het onschuldig bloed. Toen hij tot die priesters kwam, die hem niet konden en niet wilden helpen, viel hij ten prooi aan de wanhoop. Dat is heel duidelijk. Een schip op het strand, bezweken in de verzoeking, maar alweer door zijn eigen begeerlijkheden verlokt. En vandaar dat de duivel succes bij hem had. Er zijn erbij gemeenten die tot Gods kinderen gerekend moeten worden, maar wier levensmislukking, wier levensstruikeling een ernstige waarschuwing zijn. Er zijn erbij die nog ernstiger waarschuwen. Die zeggen, volg mij niet na. Volg mij alstublieft niet na. Ik roep u uit het eeuwig verderf toe. Volg mij niet na. Luister niet naar die stem van de verleider. Want anders gaat het u net als het mij gegaan is. En de zonde voleindigt zijn de baard. De dood. Zelfs de eeuwige dood. Laat dat voorbeeld dat de Heer Jezus in het gebed heeft nagelaten in ons leven praktijk zijn. Leid ons niet in verzoeking. Heere, dek mij onder uw vleugels, want ik ben zo zwak en ik sta zo open. En er zit zoveel verkeerde begeerlijkheid in mijn hart. En de duivel kan het zo makkelijk van me winnen. En hij hoeft er eigenlijk niet eens moeite voor te doen om me mee te trekken. Ik bijt zo makkelijk in dat aas en ik zit weer vast aan de verleider. Gemeente, wij deugen toch niet. Denk toch niet dat we staande kunnen blijven. Dat we zo sterk zijn. Dat we de duivel wel door hebben. We geven hem zoveel kansen. En de verkeerde begeerlijkheid binnenin ons geeft de duivel zoveel mogelijkheden over ons. En we vallen als rijpe vruchten in zijn hand. Daarom bidden. Gedurig bidden, dagelijks bidden, leid ons niet in verzoeking. Is dat dan alles? Is dat dan alles wat een mens moet doen om in die verzoekingen voor die verzoekingen bewaard te worden en als ze er zijn om er dan toch in staande te blijven? De Heere gedurig vragen, gemeente, wat zegt uw eigen geweten? Is dat nu alles wat we moeten doen? Bidden dat God ons bewaren zal? Of moeten wij ook alles doen om bij de verzoekingen vandaan te blijven? Om de verzoekingen te ontvluchten? Als je weet uit ervaring misschien langs welke weg ze komen. En hoe je er al eens in bezweken bent. En hoe de duivel al eens de overhand over je gekregen heeft. Moet je dan het risico lopen door precies eender te blijven leven, dat het weer gebeurt? Of zijn er momenten dat we vluchten moeten? Zoals Jozef bij de vrouw van Potifar vandaan moest vluchten. Omdat hij op een andere manier niet staande kon blijven. Weg uit dat huis. Jozef was ook een mens. Jozef had ook een zondige natuur. En hij wist het, als ik hier langer blijf, ga ik voor de bijl. Weg moet hij. Moeten wij niet op bepaalde momenten vluchten? Moeten we onszelf in de verleiding brengen? Moeten we zeggen, ja, een mens kan niet alle verleidingen ontlopen. Ja, het is jammer, maar een mens kan niet alle verleidingen ontlopen, dat weet ik ook wel. En er zijn, zeker in onze ingewikkelde tijd, allerlei dingen waar de duivel gebruik van kan maken, terwijl wij er misschien wel gebruik van moeten maken. En dat kon nog wel eens moeilijker worden ook, gemeente, met internet. En met allerlei actuele ontwikkelingen, waar een mens straks niet meer buiten kan en waar onze jonge mensen niet meer buiten kunnen, omdat het hele onderwijs er ook al op geënt is. En dan kun je er niet meer buiten. En tegelijkertijd heb je de grootste gevaren vlak in handbereik. Je hoeft maar op een muis te klikken en je hebt het. Moeten we dan niet gewapend, toegerust, met een gezuiverd geweten staan in deze tijd? Of mogen we het onszelf permitteren door af en toe ook eens wat te experimenteren? En te proberen. Wacht u toch voor de eerste stappen. Wacht u toch voor alles wat uw ziel aan de invloeden van de duivel kan blootstellen. En als we dat niet doen, we halen de verzoekingen naar ons toe. En we zetten onszelf in de gevarenzone neer. Met wat voor redeneringen ook. Ik ken ze ondertussen allemaal wel. Al die excuses die aangevoerd worden van dit en dat en zus en zo. Als je jezelf aan het gevaar bloot wil stellen, bid dan ook maar niet meer tot de Heere, leid ons niet in verzoeking. Want dat is God verzoeken. Jezelf aan de gevaren blootstellen en dan te zeggen, Heere, bewaar me ervoor. Dat gaat toch niet samen. Waar zijn uw zwakke plekken? Houdt u er rekening mee? Jongens en meisjes, ik weet het echt niet zo van zoals jullie het weten, in wat voor tijd jullie leven. Ik ben wat dat betreft ook al een stukje ouder. En ik kan het ook allemaal niet bijbenen. Maar jullie leven in een uiterst gevaarlijke tijd. Misschien wel een mooie tijd ook. Maar alleen als je de vrezen des Heren kent als je leidsman. Alleen als je in de schuilplaats van de Allerhoogste bent gezeten. Alleen als je geweten gevormd is door de vreze Gods. Alleen als je niet alleen bidt, leidt ons niet in verzoeking. Maar ook net als Jozef bij de gevaren vandaan leert vluchten. En zo je weg door dit leven gaat, waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Zuiver, ook in Gods ogen. Gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Is het dan genoeg om te bidden, leid ons niet in verzoeking, en om te vluchten, als het daartoe de tijd en de gelegenheid is? We hebben nog meer nodig, gemeente, want hoe precies wij ook zouden leven, hoe nauwgezet we ook geleid door de vrezen des Heren in de wegen des Heren zouden begeren te gaan. O, die eigen begeerlijkheid. Je komt er nooit van af. En vandaar dat er ook zoveel vergiffenis nodig is. En vandaar dat we niet al kunnen volstaan met bewaring te vragen aan de Heren. Maar ook met vergeving te vragen aan de Heren. Vergeving dat onze eigen begeerlijkheid ons aftrekt en verlokt. Vergeving ook van die aangeboren zonde. En bij wie moet de mens dan zijn? Ja, bij degene bij wie je altijd zijn moet als het om schuld en om ongerechtigheid gaat. Bij de Heere Jezus Christus. Is hij in staat om te begrijpen wat onze zwakheden zijn? Is hij in staat om te weten waar een mens aan blootgesteld wordt? Hij is volkomen op de hoogte. Hij is in alle dingen verzocht geweest. Gelijk als wij. Lazen we daar niet van in Matthäus 4? 40 dagen in de woestijn. En toen kwam de duivel. 40 dagen niet gegeten en niet gedronken. En hem hongerde ten laatste. En dan komt de duivel. Als een mens zwak is. Niet als Jezus nog maar net in de woestijn is. Maar als hij er 40 dagen is. En als zijn lichaam schreeuwt om voedsel. En hem hongerde ten laatste. Dan komt de duivel. En de duivel zegt dat deze stenen broden worden. U bent toch de zoon van God? Dat heeft uw eigen vader toch net zojuist bij de doop in de Jordaan gezegd. Als u de zoon van God bent, dan kunt u wonderen verrichten. Dan kunt u stenen in broden veranderen en zo uw honger stillen. Plausibel? Jazeker. Het is nog waar ook. Jezus kan van stenen broden maken zoals hij water in wijn kon veranderen. Kan hij stenen in broden veranderen. Maar het was een verzoeking. En Jezus zegt nee. Want er staat geschreven. Dat is zijn wapen. Zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Nog een keer geprobeerd. De duivel neemt hem mee tot op het dak van de tempel. En hij zegt tegen Jezus, dat zou nou mooi zijn. Daar zou u nou direct grote aanhang mee kunnen krijgen. U staat aan het begin van uw werk, van uw verlossingswerk. U moet mensen achter u krijgen, u moet mensen hebben die in u geloven. Stort u van de tempel af. Er staat toch geschreven, de duivel heeft begrepen dat Jezus het woord citeert, dus hij doet het ook. Dat kan hij, hij kent ook de Bijbel. Hij zegt tegen Jezus, er staat toch geschreven dat u dat rustig doen kunt, want God zal zijn engelen toch bevel geven dat ze u op de handen zullen dragen. Wat een wonder zal dat zijn en wat een indruk zal dat maken als de mensen daar op het tempelplein zien dat ge u naar beneden laat vallen en dat u niets kwaads overkomt. Dan zult u direct geloof vinden bij de massa. Plausibel. Opnieuw. En Jezus zegt nee. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En dan nog een keer. Al de koninkrijken. En daar staat er heel nadrukkelijk bij. En hun heerlijkheid. Dat laat de duivel Jezus zien. En hij zegt, u kunt het allemaal van me krijgen. Het is van mij, ik ben de overste van deze wereld. U kunt het allemaal krijgen. Als u één keer maar uw knieën buigt en voor mij knielt. Jezus zegt nee. Ga weg van mij. Hoe komt het dat de Heer Jezus al die keren nee zei? De duivel hield hem het aas voor. En in dat aas zat een haak. Maar het had geen aantrekkingskracht op de reine ziel van Jezus. Zijn begeerlijkheid was een zuivere. Hij begeerde alleen wat God wil. En wij niet. Daarom viel David. En Jezus bleef staande. Omdat hij niet uitgelokt werd van binnenuit. Om aan de verzoeking van de duivel gehoor te geven. Hij had een reine ziel. Een heilige ziel. Een vlekkeloze ziel. En de duivel had bij hem geen aanknopingspunt. O, gelukkig dat er één geweest is die zo gereageerd heeft. En die kan nu begrijpen, vanuit wat hij zelf meegemaakt heeft, wat zijn volk mee moet maken. Die kan erin komen. En die kan vanuit zijn eigen ervaring ze staande houden. En hij kan ook, want het is bij dit eerste treffen met de duivel niet gebleven. Er is een vervolg gekomen op de leidersweg. En tenslotte heeft hij zijn bloed vergoten. En tenslotte heeft hij zich tot in de dood gegeven. En zo ook de verzoening verworven. Voor al die zonden. Voor al die ongerechtigheden. Soms in een heel onbewaakt ogenblik begaan. Door een van de zijnen. En hij heeft ook genade genoeg om ze uit hun val weer op te richten. Als er dan toch weer een terugkeer is. Ik wil mijn zonden die u tergen niet verbergen. Als er dan toch, ook als de ziel gestrakeld is. Ook als David gevallen is. Ook als de zonde ontvangen heeft. En eigenlijk de zonde, de dood zou moeten baren. Om dan in zo'n leven toch nog die genade der vernieuwing te schenken. Dat is allemaal in die borg, in die zaligmaker gemeente. Zoek dan bij hem te schuilen. Om bewaard te worden. En om vergiffenis te ontvangen. Zoek dan bij hem te schuilen. Met al de noden. En met al de zwakheden. Weet u wat hij zulke mislukte strijders leert? Weet u wat hij zulke mislukte mensen leert? Wat die Paulus leerde. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als ik zwak ben en niet op mezelf vertrouw. En mezelf inderdaad afschrijf. Maar schuil achter dat bloed. Als ik zwak ben in de kracht van dat bloed toch gesterkt. Als ik zwak ben en door de genade van die Christus toch gesterkt. Dan ben ik machtig. En dan kan ik in zijn voetsporen treden. En tot de verleider zeggen. Ga weg. Daar staat geschreven. Amen. Wij zingen het gebed des Heren, het 7e vers. Laten wij samen danken. Trouwe God, ook voor het woord van vanavond danken wij u. Voor de roepstem, voor de waarschuwing. Het signaal dat u hebt afgegeven om ons bewust te maken van de gevaren die ons bedreigen. We danken u voor uw woord, Heere, dat ons ook spreekt van hem bij wie hulp te verkrijgen is, bij wie bewaring te verkrijgen is, bij wie vergeving te verkrijgen is. Die zaligmaker die ook in alle dingen verzocht is geweest, maar hij zonder zonde. Heren, wij kunnen niet zonder zonde verzocht worden, want de begeerlijkheid trekt ons iedere keer weer af en de duivel heeft de overhand over ons. Misschien dat we proberen er tegen bestand te zijn, maar we zijn er niet tegen bestand. Zeker niet in eigen kracht. En genade beschermt ons ook niet eens altijd. De vrezen des Heren mogelijk nog wel. Maar o God, dan blijft de mens toch zwak. Een onbekeerd mens is alleen maar zwak. En een kind des Heren heeft ook nog zoveel zwakheden. En zoveel overgebleven zonden en gebreken. Heren, wat wordt er van ons in die staat? Inderdaad, wat wordt er van ons? We zullen verliezen. We zullen een prooi van de vorst der duisternis zijn. We hebben de haak al in onze bek. Zoals die vis die gevangen wordt aan de hengel. Heren, dat aas verlokte hem. En dat aas trok hem weg. Maar het kon alleen maar succes hebben omdat hij er zelf zin in had. En zo is het met de mens ook. Heere, de zonde trekt ons altijd aan. En de wegen, andere wegen dan uw wegen, bekoren ons altijd weer meer dan uw wegen doen. En uw wet, heren, we houden dat woord van u, we houden de wet van u maar voor het laatst. Maar we gaan onze eigen zin doen. En we gaan onze eigen weg vervolgen. O God, en zo zijn we vijanden van onszelf. Zo graven we een kuil voor onszelf en we vallen er straks in als u het niet verhoedt. Wij bidden van u, Heere, bewaar ons voor de listen van de vorst der duisternis. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En doe ons door dat bloed van Christus vergeving vinden bij u de Heere. Denk aan ons. Denk aan onze jonge mensen met name, Heere. Ouderen kunnen het ook allemaal niet meer volgen en vatten. Wat onze jonge mensen meemaken in deze revolutionaire tijd. Waarin de dingen zo snel ontwikkelen. En wanneer allerlei nieuwe dingen zomaar weer op de markt komen. Heere, wij bidden van u dat onze jonge mensen bewaard mogen blijven. Dat ze de vrezen van uw naam mogen kennen. Dat ze die boven alles ook mogen zoeken, Heere. En niet zullen rusten voordat ze daardoor geleid en geregeerd worden. Dan kunnen ze voor veel kwaad bewaard worden. Dan kunnen ze alert zijn op de gevaren die hen bedreigen. Heere, schenk ze dat. En laat niemand argeloos door het leven gaan. Laat niemand met oogkleppen voor het gevaar proberen te ontlopen. We zullen het eeuwig moeten betreuren als we het zo gedaan hebben. Schenk ons open ogen voor het gevaar, maar ook voor u, de beschermer, de genadige God. Schenk ons open ogen voor dat heil dat in Christus is. En dat in deze tijd niet minder krachtig is, niet minder algenoegzaam is dan dat het was voor het voorgeslacht, in een misschien veel minder verleidingsvolle tijd. Zij moesten het van genade hebben. Wij moeten het van genade hebben. En onze jonge mensen moeten het straks over 25 jaar ook nog van genade hebben. O God, bedien dan die genade en schenk het ons alles uit de volheid van de Heere Jezus Christus. Gedenk ons in de komende tijd, als we enige tijd niet bij elkaar zullen zijn en als hier op de preekstoel anderen zullen staan, predikanten en broeder Born die een keer een preek zal lezen. Heere, geef uw genade ook aan de bediening van het evangelie in de komende weken. En breng ons op uw tijd weer in welstand en gezondheid bij elkaar. Altijd weer uw bescherming nodig, Heere. Dat was zo met Teunis Romein ook, die in de afgelopen week weer terugkeerde uit Canada en nu weer thuis is. U hebt hem bewaard en we danken u daarvoor. Geef verder ook uw bewaring en uw bescherming en uw genade in ons alle leven. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 63, het vijfde vers. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.